Goed om terug te zijn bij jullie, na lange tijd. Ik weet niet meer precies wanneer dat was, de laatste keer. Maar goed om hier te zijn. En er is al op gewezen dat we met een klein clubje zijn. Nou, dat kan niemand ontkennen. Dat is helder. En vroeger was er water, maar... Sorry. Nou, dankjewel. Top. Maar ik zat net te denken van ja, we zijn dus inderdaad met een klein clubje. Maar vergis je niet, hè. Ik vind het altijd mooi om op een zondagochtend eraan te denken dat vele uren geleden waren er mensen in Japan. En die kwamen bij elkaar en die openden het woord en die hebben gezongen en die hebben gebeden. Precies zoals wij dat vanochtend hier doen en naar Japan kwam. Nou, ik moet denken aan Vietnam. En ik weet dat er in Saigon hele grote kerken zijn. En ook daar hebben ze dat al gedaan. En dan kun je de zon volgen. Zelfs in Pakistan, een land waar christenen vervolgd worden vaak. Maar er zijn mensen geweest die vanochtend al precies hetzelfde gedaan hebben wat wij nu aan het doen zijn. En zo in het Midden-Oosten. Zelfs in Gaza, het is onvoorstelbaar, maar ook daar... Het is een klein clubje nog, maar er zijn daar kinderen van de Heere God en in Israël. En wij zijn nu aan de beurt, maar ook weer niet alleen, want wij doen dat samen, ja, gelukkig met een heleboel andere mensen in Nederland. Maar als je dan de landkaart voor je neemt, dan doen we dat ook nog eens een keertje samen met heel veel mensen in Afrika, die op een enthousiaste manier, op hun manier, datzelfde doen als wij, simpelweg. Zingen en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. En wat is dat gaaf dat, dat hij dat ook wil. Hij wil iets geven vanmorgen aan ons. En heel belangrijk daarbij natuurlijk is dat we dat woord van God openen. En ik wil dat met jullie doen in een mooi gedeelte in Johannes 2. Johannes 2. En als je een Bijbel bij je hebt, sla hem open. Dankjewel Leender trouwens voor dat water. Johannes 2. En we gaan het hebben over iets feestelijks. We gaan het hebben over een bruiloft vanmorgen. Maar om Johannes 2, dat eerste gedeelte, die eerste 11 versen, goed te begrijpen, moet je net een stukje eerder beginnen. En dat gaan we ook doen, want we starten in hoofdstuk 1. En dan beginnen we bij, laten we beginnen bij vers 48. Dus Johannes 1 en dan beginnen we in vers 48. 48. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. We gaan er ongeveer uit van 100 liter voor een metreet. En Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, die wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Nou, tot zover de schriftlezing. Ja, een bruiloft. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje gevolgd hebben de laatste tijd over die hele grote bruiloft. Heb je dat gelezen in Mumbai? De rijkste man van India, zijn zoon ging trouwen en ze hebben een feest georganiseerd. Nou ja, het haalde alle kranten en de journaals, een gigafeest. Overigens de voorbereidingen, de eerste bijeenkomsten voor het feest begonnen al in februari. Dat ging zo een paar maanden en het mocht wat kosten. Ja, het mocht wat kosten. Ik weet niet of u gezien hebt hoeveel dat gekost heeft, dat feest daar in Mumbai, waar mensen van over de hele wereld op afkwamen. Het gekke is, de schattingen die lopen uiteen. Ik heb gezien 130 miljoen. Maar er zijn er zelfs, volgens sommigen heeft het meer dan 500 miljoen, dus meer dan een half miljard gekost. En dan hebben ze waarschijnlijk alle feestelijkheden bij elkaar genomen van de afgelopen maanden. Maar goed, meer dan een half miljard. Ik weet niet hoeveel jij kwijt bent geweest voor degenen die getrouwd zijn aan je bruiloft. Ik denk dat het iets minder was. En zelfs dan zouden we het allemaal bij elkaar gooien van ons allemaal. Dan zouden we dat niet halen. Jongen, voor een bruiloft. Zoveel. Wat het aanduidt is dat een bruiloft een belangrijk punt is, markeert van een nieuwe fase in het leven. En dat wordt overal en altijd op een of andere manier wordt dat gevierd. Nou, jullie weten, ik heb veel gereisd. En ja, dan maak je soms hele interessante dingen mee, ook op dit gebied. Ik kan me één keer herinneren dat ik in Indonesië was. Op een eiland waar de Toraja's leven. En ik werd uitgenodigd door een hele rijke Toraja-familie. Ook hun zoon ging trouwen. En ik mocht erbij zijn die dag. Nou, dat was geweldig. We begonnen in hun huis. Nou ja, huis. Dat was een soort paleis. Dat was echt gigantisch. En er waren daar al, nou, ik denk zo'n 100 mensen of zo. 'S Morgens bij elkaar. Een giga lunch. Daarna naar een kerkje. Nou, het lijkt een beetje op deze kerk. In ieder geval zo'n koloniale kerk. Die heel veel lijkt op de kerk hier in Nederland. Maar veel groter. En nou ja, het gezelschap breidde zich uit. En daarna gingen we naar een hotel. En voor de receptie en aansluitend een diner. En daarna een groot dansfestijn met allerlei dansgroepen en zangers. En iedereen had bij elke fase weer andere kleding aan. Ja, behalve ik dan. Maar voor de rest had iedereen iets anders aan. En het was overweldigend allemaal. Een andere bruiloft, die ik me ook nog goed kan herinneren, dat was in Burkina Faso. Burkina Faso, Sahara-land, net onder de Sahara, waar een klein dorpje en een stel ging trouwen. Het kerkje zag er een beetje anders uit. Nou ja, kerkje, een palmtakkendakje. En daaronder kwamen we bij elkaar voor de kerkdienst. En daarna was er ook een maaltijd. En men had uit alle huizen van iedereen de plastic stoelen gehaald. En er werden kringetjes gevormd. En er werd een bruiloftsmaal gehouden. En we gingen met groepjes van, nou ja, pakweg een man of 6, 7 rond zo'n schaal zitten. En iedereen die kon pakken wat hij pakken wilde. Geen mes en vork en dergelijke. Er zaten ook wat kippenboutjes bij, die kon je zo afkluiven. En je kon zo achter je gooien, want de honden die pakten gelijk, die ruimden alles op. En nou goed. Een feest, ja, bij hele rijke en bij hele arme mensen. Maar het is duidelijk, een bruiloft markeert iets dat je een bepaald cachet moet geven. Dat is zo belangrijk, want een nieuwe fase in het leven begint. Trouwens interessant wat het woord voor een bruiloft is in het Duits. In het Duits, daar noemen ze een bruiloft een Hochzeit. Het is een hoge tijd, een hoog moment. Als je in Nederland zegt het is hoog tijd voor de bruiloft, dan heeft dat een wat andere klank. Maar goed, dat even terzijde. We begrijpen wat de Duitsers daarmee bedoelen. Het is een hoog moment, een belangrijk moment. En hier in Johannes 2 lezen we over zo'n hoog moment. Maar de beschrijving van dit belangrijke gebeuren heeft een beetje eigenaardige trekjes. Ja, het is een beetje vreemd eigenlijk. Want wij kennen het allemaal als de bruiloft te Kana. Maar in feite staat hier niet het begin van een huwelijk centraal. Maar hier staat centraal het begin van Jezus' bediening, van Jezus' werk. In feite kun je zeggen dat de bruiloft van die twee Kanezen, of hoe noem je die mensen, maar van die twee jonge mensen uit Kana, hun bruiloft wordt gebruikt als een podium waarop een nieuwe fase in de geschiedenis wordt ingeluid. Jezus begint zijn heerlijkheid te tonen door het eerste wonderteken. En je zou kunnen zeggen dat de bruiloft in Kana, die markeert een nieuw verbond tussen hemel en aarde. Ja, hier komt het woord verbond. Nou, we hebben dat huwelijksverbond. Maar het gaat hier om een verbond dat wordt gesloten tussen hemel en aarde. Nou kan ik me voorstellen dat iemand denkt van, nou ja, je gebruikt wel hele grote woorden voor zo'n bruiloft van twee van die jonge mensen ergens in de Galileese Achterhoek, weet je wel, want het stelde dat voor, dat plaatsje Kana. Is het wel terecht om er zoveel aan te hangen? Nou, ik zal je zeggen dat dat terecht is. Waarom? Omdat Johannes dat doet, de schrijver van dit evangelie. Hij ziet hier veel meer gebeuren dan een doorsnee lokaal evenement. Nee, Johannes die ziet hier iets dat een impact heeft wereldwijd en door de hele geschiedenis heen. Waarom geeft Johannes onder de leiding van de Heilige Geest zoveel lading aan die bruiloft in dat kleine dorpje daar? Nou ja, daar moeten we een hele studie over maken. Daar hebben we de tijd niet voor, maar even de context. Het begint, ja, natuurlijk, Johannes, met het eerste hoofdstuk. En interessant is dat we in het eerste hoofdstuk Jezus al gepresenteerd krijgen als een hele bijzondere persoon. In het begin van het hoofdstuk, maar later horen we, dat hebben we ook gelezen, Nathanael zeggen, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. En ook u bent de Zoon des Mensen. Dat zijn termen uit het Oude Testament die iemand aanduiden die heel groot is, waar iedereen op wacht. Jezus is bezig met zijn discipelen bijeen te vergaren in dat eerste hoofdstuk. Nou, en dan is dus die Nathanael is er één van. Nathanael, dat weten we trouwens, die kwam uit Kana. Nou, en dan die Nathanael, die is heel verbaasd over Jezus. Want Jezus blijkt hem al te kennen, terwijl ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Hoe kan dat nou? En dan krijg je die verbaasde uitdrukking van Nathanael. En dan zegt Jezus dit. Je verbaast je? Ja. Je zult grotere dingen zien dan deze. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen. Hoor je dat? Wat Jezus zegt? Jezus zegt, jullie zullen de hemel geopend zien. De hemel gaat open. En Jezus, die luidt hier een periode aan waarin er vrij verkeer is tussen hemel en aarde. Wauw. Vrij verkeer tussen hemel en aarde. Als je dat zegt, dan kun je terugdenken aan bepaalde dingen die je al in het Oude Testament leest. Ja, natuurlijk was er vrij verkeer tussen hemel en aarde, vrij verkeer tussen God en mensen aan het begin. Toen God Adam en Eva schiep. Dat gebeurde natuurlijk in het paradijs. Maar zo af en toe zie je in het Oude Testament opnieuw dat soort gebeurtenissen die erop duiden dat er een overloop mogelijk is. Als je denkt aan Henoch, die wandelde met God, en je denkt aan Elia en je denkt aan Mozes, en dan lijkt het net alsof ze zomaar van de aardse werkelijkheid overstappen in de hemelse werkelijkheid. Ja, er is verkeer tussen hemel en aarde. En dan is er natuurlijk die geschiedenis van Jacob. Die geschiedenis waar Jezus hier op duidt, wanneer hij het heeft over die ladder. Ken je die geschiedenis? Jacob was op de vlucht. Een beetje een ingewikkelde toestand, we gaan het hele verhaal nu niet vertellen. Maar Jacob was op de vlucht, dat is op zich geen prettige situatie. En het werd donker en hij was moe, moest slapen. En dan gaat hij ergens liggen en hij neemt notabene een steen om onder zijn hoofd te leggen. En dan, terwijl hij slaapt, begint hij te dromen. En dan is er die droom en in die droom ziet hij een ladder. Een verbinding tussen hemel en aarde. En hij ziet engelen omhoog gaan en engelen neerdalen. Een open hemel, vrij verkeer tussen hemel en aarde. En wat Jezus nu doet, voordat dat gebeuren met die bruiloft komt, roept Jezus die droom van Jacob in herinnering om aan te duiden dat er een nieuwe tijd begint. Een nieuwe tijd begint. Die ladder, die verbeeldt natuurlijk de verbinding tussen hemel en aarde. Ja, en dan snap je, er gaan uitleggers, die gaan daarover nadenken. En wat wordt dan bedoeld met die ladder? Nou ja, laat ik maar gelijk springen naar de conclusie die de meesten trekken. Die ladder, die verbinding tussen hemel en aarde, duidt natuurlijk op Jezus zelf. Op Jezus zelf, die genoemd wordt Zoon van God en Zoon des Mensen. En hij verbindt hemel en aarde. Een nieuw huwelijksverbond tussen hemel en aarde. Jezus verbindt ze. Hij opende de weg naar de Schepper. Hij wordt ook genoemd de weg. Jezus is, ja, sommigen zeggen dat dan zo. Jezus is de ware ladder. Nou, ik vind het een beetje raar klinken. De ware wijnstok vooruit. De ware ladder, dat klinkt natuurlijk niet. Dan nog liever de ware Jacob. Maar ja, ook dat klinkt weer een beetje fout. Maar je snapt wat ik bedoel, hè. Jezus is diegene die de verbinding maakt tussen de eeuwige God en ons mensen hier op aarde. En we zien dat waar Jacob van droomde, dat wordt in Jezus werkelijkheid. Dat is hier gaande. Dat is hier gaande. En dat wordt allemaal zichtbaar aan die bruiloft te Kana. Nou, de bruiloft te Kana. Dat klinkt een beetje als een titel voor een toneelstuk. En misschien kan het helpen om het zo te lezen. Nou, het is geen toneelstuk, begrijp me goed. Maar je kunt het lezen als een toneelstuk. Laten we dat maar eens doen. Stel dat dit een toneelstuk zou zijn en het heet De Bruiloft te Kana, dan denk je gelijk van, nou ja, dan weten we in ieder geval wie de hoofdrol spelen, nietwaar? Tijdens een bruiloft, dan draait het om bruid en bruidegom. Dus dat weten we. Maar, ja, en we zeiden het al, dit verslag heeft wat eigenaardige trekjes. Want bruid en bruidegom, ja, die spelen een bijrol. Een heel klein rolletje. Er is een andere acteur die duidelijk de hoofdrol speelt. Nou, en ik hoef u niet te laten raden, dat is wel duidelijk. Als je het in de Bijbel trouwens over iemand hebt die de hoofdrol moet spelen, nou, dan weet je het al. Dan gaat het over Jezus, inderdaad. Jezus speelt de hoofdrol. Het is ook interessant dat in dit hele gedeelte wordt maar één naam genoemd. Nou ja, goed, Kana wordt genoemd. Maar één persoon wordt maar met name aangeduid. De enige naam die valt is de naam Jezus. Zelfs Maria, want dan denk je, nou, die speelt toch wel een aardig rolletje nog, hè? Jawel, maar zelfs de naam van Maria wordt niet genoemd. Ze wordt hier alleen maar aangeduid als de moeder van. De moeder van Jezus. Het moet duidelijk zijn dat hier alles draait om hem. Alles draait om die ene persoon. Jezus, dat wil zeggen in dit verslag. In deze weergave van de bruiloft te Kana speelt Jezus de hoofdrol. Maar stel je eens voor dat er bij die bruiloft ook iemand was geweest van het plaatselijke suffertje. Van de Kana-koerier of de Kana-krant of weet ik hoe dat... Hè? Stel je voor, er is een verslaggever en die schrijft in het plaatselijke krantje ook een verslag van diezelfde bruiloft. En weet je wat mogelijk zou zijn? Dat in dat verslag van die man uit Kana Jezus' naam helemaal niet zou voorkomen. Het zou kunnen zijn, ja, dat bruid en bruidegom uiteraard genoemd worden in het plaatselijke krantje. Maar Jezus, ja, er waren een heleboel gasten, dat weten we zeker, want ze hadden heel veel water voor dat reinigingsruik enzovoort. Dus ja, hij was één van de velen. En je, nou ja, je zou kunnen denken dat in zijn verslag Jezus ongenoemd blijft. Met andere woorden kun je concluderen dat Johannes hier in het evangelie ons een gekleurd verslag geeft. Hij geeft ons een gekleurd verslag van deze gebeurtenis. Nou, voordat je daarvan schrikt, van, hè, geeft de Bijbel dan een gekleurd verslag? Nou, laat het nog maar eventjes onderstrepen. Ja, de Bijbel geeft ons een gekleurd verslag. Je kunt sterker zeggen, de hele Bijbel geeft ons een gekleurd verslag van de dingen die gebeuren. Dan moet je oppassen met die term natuurlijk, want veel mensen denken van, oh, als het gekleurd is, het verslag, dan zal het wel niet kloppen. Nee, dat is niet waar. De feiten zijn zoals ze zijn. Het is volledig betrouwbaar. Maar het is wel gekleurd. Het verslag wordt gekleurd door Gods kijk. Wat wij lezen en wat wij te horen krijgen is Gods kijk op de geschiedenis. En dan kloppen de feiten. Maar ze worden soms heel anders weergegeven dan wat wij zouden verwachten. En dat zie je in de hele Bijbel, dat bepaalde dingen die blijven ongenoemd en andere die worden overbenadrukt, extra belicht. En daar kun je een heleboel voorbeelden van geven. Je kunt ja, denken aan een landloze zigeunervorst, hè, Abraham, die rondtrekt en die krijgt veel meer aandacht als de koning van dat machtige Ur op dat moment. Of wat denk je van een prostituee, Rahab? We kennen er allemaal nog bij namen. Jawel, Rahab die speelt een glansrol als je de geschiedenis bekijkt door Gods bril. Maar, noem eens Cleopatra. Hè? Die is toch ook heel erg belangrijk in de geschiedenis, in de hele Bijbel. Wordt haar naam niet genoemd. Je kunt denken aan een boer als Amos. Dan stelde die man nou voor een glansrol in Gods kijk op de geschiedenis. En misschien het mooiste voorbeeld, vind ik tenminste zelf, dat is wel dit. Wij kennen allemaal het verhaal van de rijke man en de arme. Hé, u kent zijn naam, Lazarus. De rijke man en de arme Lazarus. Hoe heette nou die rijke man? Dat weet je niet, hè? Nee, natuurlijk weten we dat niet. Die wordt helemaal niet vermeld. Maar de arme Lazarus, die kennen we wel. Nou, ga er maar vanuit dat in die tijd die rijke man bekend was. Dat was een man van gewicht. Dat was een man waarschijnlijk met een groot huis. Dat was een man die waarschijnlijk die mensen in dienst had. En ze worden een rijk man. Die drukte zijn stempel op, weet ik het niet wat allemaal. En dan was er die arm. Maar als God zijn bril opzet, als we zo mogen kijken, dan blijkt ineens dat die... Dat God die kleine arme man Lazarus een plaats geeft in zijn verhaal. Weet je, Gods kijk op de wereld is heel anders als die van ons. En de hamvraag voor ons is dan, als God verslag doet van de geschiedenis, welke plaats neem ik dan in zijn verslag? Of laat ik het nog anders zeggen. Er zijn verschillende scripts mogelijk. Verschillende verslagen van die bruiloft. Er zijn ook verschillende verslagen mogelijk over ons leven. Wanneer ons leven wordt beschreven. En dan is de vraag, in welk script willen wij schitteren? In welk script willen wij belangrijk zijn? En is de verleiding niet heel sterk om belangrijk te willen zijn in de ogen van je familie, in de ogen van je collega's, in de ogen van medestudenten, in de ogen van de buren? Daar willen we schitteren. Maar weet je, de vraag is natuurlijk, hoe kunnen wij een belangrijke rol spelen, schitteren in het script dat God bedacht heeft voor ons leven? En wat bepaalt mijn carrière? Wat bepaalt de sfeer in mijn huwelijk? Wat bepaalt mijn handelen tegenover mijn kinderen? Is het de schittering in het ene verslag of volg ik daarin het script van de Heere God? En dat is natuurlijk de oproep. Volg het script, zoek naar het script van de Heere God voor je leven. En volg dat. Nou, terug naar Kana. Jezus, zou je kunnen zeggen, treedt op. Maar het optreden van Jezus is niet luidruchtig. Het optreden van Jezus is niet op een manier dat hij de show steelt van de bruid en de bruidegom. Laat dat ook helder zijn. Hè? Bruid en bruidegom zijn belangrijk. Die mogen een glansrol spelen. Maar in deze situatie gaat het om Jezus. Maar hij dringt zich hier niet op. Zelfs het water-wijn-wonder, dat vindt plaats ergens achter de schermen. Het is niet zo dat Jezus hier als het ware het podium opkomt en een soort goochelact of zoiets op gaat voeren, zodat het grote publiek zegt, wow, weet je. Nee, dat is allemaal niet aan de orde. Jezus richt zich hier duidelijk niet op de grote massa, niet op het grote publiek. Ga er maar wel vanuit dat het grote publiek geprofiteerd heeft. He, ze hebben allemaal, 600 liter wijn. Daar kun je eventjes mee vooruit. Dus ze hebben er allemaal van geprofiteerd, van die heerlijke wijn. Maar dat was niet de eerste doelgroep van de Heere God in deze geschiedenis. Op wie dan wel? Op wie richt Jezus zich dan wel? Nou, dat weten we. Omdat Johannes afsluit met die doelgroep. Dat hij, wanneer hij zegt, en zijn discipelen geloofden in hem. Zijn volgelingen, die zagen het gebeuren. En als jij een volgeling van Jezus bent, dan heeft hij ook een bedoeling voor jou met deze geschiedenis. En wat had Jezus dan gezegd tegen die volgelingen, toen hij net Nathanael geroepen had, en dan stond hij daar met dat clubje. En wat zei hij? Jullie zullen grotere dingen zien. Grotere dingen zien. Ja. En dan staat er dus in zijn discipelen geloofden in hem. Je weet dat je dat woordje geloven, dat kun je ook vertalen met vertrouwen. Ze stelden hun vertrouwen in hem. Jezus, zo staat er, liet zijn heerlijkheid zien, zijn grootheid zien. En ze vertrouwden op hem. En hoe zeer hadden ze dat nodig op dat moment? Hè? Want ze stonden aan het begin van een wandeling door hun leven met Jezus. En Jezus wist, jullie staan nog heel wat te wachten. Jullie gaan nog zeer verward raken. En jullie hebben vertrouwen in mij nodig. Nou ja, wij weten ook niet wat ons morgen gaat overkomen of overmorgen. Hè? Misschien staat ons ook nog heel veel te wachten. Nou, dit is de les. Jezus wil ook vandaag jou vertrouwen in hem versterken. Letten op zijn grote daden. Hoe doe je dat? Hoe krijg je oog voor wat Jezus doet? En ik denk dat we dat heel goed kunnen leren van die andere persoon, die toch ook wel een aardig rolletje speelt, zeiden we al in dit geheel. En dat is Maria. Ja, wij noemen het wel met ere natuurlijk ook haar naam. En het is mooi zoals dit gedeelte begint. In het eerste vers staat er dan, zij was daar. Het is net een beetje als je het met een toneelstuk vergelijkt, weet je, het gordijn gaat open en daar staat die ene vrouw, Maria. Ja. Op de derde dag was er die bruiloft. En dan vervolgt het met, en zij zag dat de wijn op was. En wat doet ze dan? Moes. En Nogmaals, dit is waarschijnlijk achter de schermen geweest. En waarom zag zij dat? Hè? Dat zijn van die vragen die opkomen. Dat weten we allemaal niet zo precies. Maar was ze misschien bezig met bedienen? Was ze misschien familie van het bruidspaar? Was ze op de een of andere manier betrokken, zodat zij dat kon zien? Nou goed, in ieder geval. Zij zag, hé jongens, de wijn is op. En dan loopt ze Jezus tegen het lijf. Ja, zo stel ik het me maar eventjes voor. En dan zegt ze tegen Jezus van, joh, de wijn is op. En weet je, ik veronderstel eigenlijk dat wanneer ze een goede vriendin tegen het lijf gelopen zou zijn, dat ze tegen die goede vriendin gezegd zou hebben, joh, dat is toch ook pijnlijk, dit. De wijn is op. Maar nu ziet ze Jezus als eerste en zegt tegen haar zoon van, joh, man, het is toch wat, de wijn is op. Nou zijn er mensen die denken van, ja, dat zei ze natuurlijk tegen hem, zo van, hey joh, jij bent bijzonder, jij kunt al even een wondertje doen, hè? Maar dat denk ik eigenlijk helemaal niet. En waarom niet? Wel, kijk, in sommige apocryfe boeken, hè, er zijn allerlei geschriften over het leven van Jezus die verzonnen zijn enzovoort. In de apocryfe boeken, daar kom je verhalen over Jezus tegen dat hij als klein kind al zo door het leven liep en overal een wondertje deed. En nee, maar dat is allemaal onzin. Onzin? Ja, onzin. Nou, hoe weten we dat zo zeker? Nou, omdat Johannes hier heel helder zegt in vers 11, dit was het eerste onderteken. Dit was het eerste. Hier begon Jezus wondertekenen te doen. Dus daarvoor had hij dat niet gedaan. Dus Maria, toen ze zei van, joh man, ze hebben toch geen wijn? Ik denk niet dat zij gedacht heeft van, nou, ik heb je al zo vaak een wonder zien doen. Nee, ze had hem nog nooit gezien. Dus ze deelt gewoon haar ongerustheid. Ze geeft hem geen opdracht, ook geen suggestie. En weet je, op een bepaalde manier, dan vind ik dat ook wel weer eigenlijk wel interessant. Ik denk dat dat een goed voorbeeld voor ons is. Als wij aanlopen tegen een manco, dan mag je dat, net als Maria, gewoon delen met de Heere God. Je hoeft niet tegen de Heere God te zeggen wat hij dan moet doen. Je hoeft niet te zeggen van, nou, u zou het zus of zo kunnen oplossen of wat dan ook. Nee, je mag gewoon simpelweg je zorgen delen met hem. Ik weet dat er een tijd is geweest, dat er was er een stroming en die zei van, ja, als je bidt, dan moet je heel concreet zeggen wat je hebben wilt, want anders weet je niet of het verhoord is. Weet je, je moet niet bidden om een nieuwe fiets, maar je moet bidden om een blauwe Batavus enzovoort. Weet je, dan weet je precies. Ik ben blij dat je lacht, maar je snapt. Maar goed, dit is een extreem voorbeeld, maar je kunt het ook minder extreem bedenken. Van, nou, Heer God, als u nu zus, als u nou zo, enzovoort. Werp al uw bekommernis op hem, werk al je zorgen op hem. En hij zorgt wel. Dus schiet niet in de kramp. Heb ik wel goed gebeden of wat dan ook? Nee, je mag gewoon je zorgen delen met hem. En dat werkt ook ontspannend. Maar goed, als Maria dat dan gezegd heeft, van joh, ze hebben geen wijn, dan krijgt ze een hele rare reactie. Tenminste, ja, ik vind hem raar. Hij reageert heel vreemd. Welke zoon zegt nou tegen zijn moeder, vrouw, wat heb ik met u van doen? Hé, dat klinkt toch raar. Vrouw, wat heb ik met u te maken? In onze oren klinkt dat onbeleefd. Alleen al dat vrouw. En ik denk in die zin dat het ook veel beter zou zijn om te vertalen. Dat is ook letterlijk, maar dat je vertalen zou met mevrouw. Mevrouw, wat heb ik met u van doen? Want dan is het niet meer onbeleefd, maar het vreemde ligt in het feit dat het overbeleefd is. Zo spreek je niet, je spreekt je moeder niet aan met de beleefdheidsvorm mevrouw. Nou goed, dat geeft al een beetje een andere kleur. Het is overbeleefd, het is, zou je zeggen, te formeel. Waarom doet Jezus dat? Waarom zo'n eigenaardige reactie? Wel, blijkbaar wil Jezus op dat moment, wanneer hij zijn heerlijkheid voor het eerst door een wonderteken gaat zichtbaar maken. Op dat moment wil hij afstand scheppen tussen hemzelf en Maria. En Maria moet begrijpen, als het gaat om wondertekenen of wat, dan staan wij niet op hetzelfde niveau. Zelfs jij, mijn moeder. En Jezus schept afstand wanneer hij de deur opent voor een nieuwe tijd, voor een nieuwe fase in de geschiedenis, dan moet zijn moeder een stapje terug doen. Dan moet ze het aan hem overlaten, ook zijn moeder. Tja, het zal een raar moment geweest zijn, toch? Ze zal wel misschien ook wel een beetje pijn ervan gehad. Misschien schrok ze wel een beetje, hè, dat Jezus zo ineens zei. Mevrouw, wat heb ik met u van doen? Misschien schrok ze wel een beetje. Maar weet je, die pijn, die had ze ook wel een beetje kunnen verwachten. We weten dat bij helemaal aan het begin van Jezus' leven, bij die besnijdenis van Jezus, toen werd er al door de oude Simeon tegen haar gezegd van er zal een zwaard door je ziel gaan. En ik kan me voorstellen dat daar op zo'n moment, als die afstand geschapen wordt, dat Maria dat ervaren heeft, ouch, alsof dat zwaard een klein beetje begon te snijden. En natuurlijk weten we dat zwaard, dat is verder gaan snijden. Het heeft scheiding gebracht. En de scheiding werd absoluut toen Jezus aan het kruis hing op Golgotha. En daar werd de familieband met Maria volledig doorsneden. Want haar zoon stierf. De band werd volledig verbroken door de dood. De natuurlijke familieband hield op dat moment. Maar, en dat is dan het interessante, al nam Jezus afstand, het blijkt dat er een nieuwe, niet natuurlijke, maar geestelijke familieband begint te groeien. Jezus die zal later zeggen, wanneer zijn broers en zijn moeder naar hem zoeken, en Jezus is ergens bezig met andere mensen, en dan laten ze iemand naar hem toe sturen, en dan reageert Jezus ook weer zo eigenaardig van wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers, wie zijn mijn zussen. En dan zegt Jezus dit: ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broeder, mijn zuster en moeder. En moeder. En wat hier gebeurt, wat hier gezegd wordt, is dit. Door de wil van Jezus te doen, door de wil van God te doen, door te leven naar het script van de Schepper, kun je op een nieuwe manier broer of zus, of voor Maria, moeder van Jezus worden. Er komt voor de natuurlijke band een geestelijke band in de plaats. En die nieuwe verhouding tussen moeder en zoon, die begon al in Cana. En het is net alsof Maria als het ware een soort schok krijgt van wat is dit nou voor vrees? En dan ineens door die schok dan denkt ze, ja maar wacht even, dit is mijn bijzondere zoon. Maar wat zei hij ook alweer? Hij zegt erbij, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En het lijkt alsof Maria gedacht heeft, hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Met andere woorden, het zou zomaar aanstaande kunnen zijn. Het komt, zijn tijd. En dan keert ze zich naar de bediende en dan zegt ze tegen de bediende, hé joh, wat aan jou ook gaat zeggen, wat hij jullie ook gaat zeggen. Doe dat. Wat hij ook zegt. Doe dat. Al begrijp je er niets van. Maar doe het. Want daar word je beter van. Doe wat hij zegt. Nou, als je de rest van de preek vergeet en je houdt dit over, dan kom je al een heel eind. Wat hij ook zegt. Doe dat. En dan komt Jezus in actie. En dan gebruikt hij die 6 watervaten die daar staan voor de rituele, formele reiniging. En dan neemt hij die vaten en dan maakt hij ze tot klinkende getuigen van zijn koninkrijk. Van zijn heerlijkheid, van zijn koningschap. En dat water, nou ja goed, dat wordt dus veranderd in wijn. En hoe ging dat dan? Ja, roept u maar. We weten het allemaal niet precies en er zijn allerlei veronderstellingen over hoe kon dat water zomaar ineens in wijn veranderen. De mooiste verklaring vind ik deze, dat iemand zei, de meester boog zich over het water en het water begon te blozen. Ja, Die is toch mooi, hè? Het water werd rood. Het bloosde toen het Jezus zag. Nou, een prachtige poëtische manier van zeggen, maar het ging om hem. Het ging om hem. Hij deed het water veranderen in wijn. Ja, en dan weten we ineens, wacht eens eventjes, wat weten wij ook alweer over wijn als je teruggaat in de schriften? Ja, en daar staan er allerlei fantastische beloften over de wijn. Het is heel tekenen dat hier gesproken wordt over die grote vaten en ze worden tot aan de rand, staat er nadrukkelijk bij, tot aan de rand gevuld. Een overvloed. Ja, en als je dan denkt aan wat Amos ooit gezegd heeft, die boer, weet je wel, waar we het straks over hadden, wat zei hij over de komende tijd? Ik citeer, de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvelen zullen daarvan overvloeien. Er zal een overvloed zijn aan wijn. De bergen, wat hebben we voor bergen? Nou, in Nederland hebben we amper bergen, nietwaar? Wat hebben we, de Amerongse bergen of de Vaalse bergen? Maar het stelt allemaal zo weinig. Denk maar aan de Mont Blanc, of het geeft niet. Denk, overvloed. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Ja, en weet je, en dan Jesaja, Jesaja 55, weet je wat daar staat? Wie dorst heeft, die zal komen tot het water en wijn ontvangen. En zelfs in het Oude Testament wordt daar al op geduid. En wat wij vanmorgen met elkaar gelezen hebben, wat daar gebeurde in Kana. Beste mensen, het is een voorproefje. Het is een voorproefje van die nieuwe tijd die daar begint. Maar ze voltooiing zal krijgen in de bruiloft des Lams. Wanneer we allemaal met hem, ja natuurlijk, hij zal de hoofdrol hebben. Maar wanneer we allemaal die bruiloft zijn des Lams en allemaal zullen profiteren van wat hij doet. Nou, we moeten gaan afronden. Wat een geschiedenis en lezen we nog maar eens door en denken nog maar eens over na. Maar mag ik afronden met een paar suggesties van wat moeten we hier nou mee? En gewoon kort een paar perspectieven vanuit dit gedeelte. En ik noem ze kort. Misschien hiermee beginnen. Wat leren wij hiervan? Wel, er staat in vers 11 dat het wonder een teken is van zijn heerlijkheid. En alsjeblieft, laten we dit heel goed beseffen. Het gaat ten diepste niet om het wonder, maar het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat ten diepste niet om het wonder. Nee, maar het wonder is het teken van zijn heerlijkheid. En pas op voor de verleiding dat je het wonder belangrijker maakt dan de Heer van het wonder. Dat we thrill seekers worden. Dat we wonderzoekers worden. Ik verlang naar Jezus, hebben we gezongen. Ik verlang naar Jezus. En dat is de hele bedoeling. 2. Ik denk dat we hier kunnen leren bij wie je het zoeken moet wanneer de wijn opraakt. Bij wie moet je het zoeken? Nou, even tussen aanhalingstekens. Wanneer de wijn opraakt. Wanneer het niet zo lekker loopt. Wanneer je moe bent. Wanneer twijfel toeslaat. Wanneer de levenslust en de energie, wanneer je het kwijt bent. Wel, ga naar de bron. Ga naar Jezus, de bron van levend water, de bron van wijn. Hij kan de leegte die er kan zijn in je leven. Hij kan de leegte vullen. Ja, grote vaten, grote mensen, grote maar hij kan de leegte vullen. En dan vertrouw op hem. We lezen zijn discipelen geloofden in hem. Ze vertrouwden op hem. Weet je, waarschijnlijk hebben de andere gasten Jezus helemaal niet opgemerkt. En hebben ze alleen maar aandacht gehad voor de wijn. Tja, en je kunt je voorstellen dat ze nog dagen daarna het hadden over die bruiloft. Zo, hé. Die wijn, hè, aan het eind van het feest, ja. Weet je, het is zelfs mogelijk dat er mensen zijn geweest die de volgende dag een kater hadden, omdat ze gewoon veel te veel geproken. Ja, eerst ook die slechte wijn. Ja, en zo zijn ze uit de bruiloft gekomen. Maar zijn discipelen geloofden in hem. Focus op hem. Dat is opnieuw de regel. En tenslotte, ik denk dat deze tekst ons oproept om, wat je zou kunnen noemen, de leefregel van Maria tot je levensmotief te maken. Dat was ook alweer de leefregel die we hier leren van Maria. Wat hij u ook zegt, doe dat. Wat hij u ook zegt, doe dat. En weet je, en daarmee rond ik af, dat kan best wel eens ingewikkeld zijn. Dus hoe doe je dat? Wat hij u ook zegt. Nou, lees zijn woord. Verkeer veel met hem, zodat hij je kan spreken. En luister naar wat de geest je ingeeft. En ik weet het niet wat dat is, maar het zou zomaar kunnen zijn. Dat als je daarover nadenkt, dat je denkt, ja, waarom is dat toch dat ik de laatste tijd steeds aan die en die persoon moet denken? Zou het kunnen zijn dat de geest je duidelijk maakt, misschien moet je een stap nemen. Of misschien moet je een bepaalde beslissing of zo nemen. Ik weet het niet wat het kan zijn. Maar wat hij u ook zegt, doe dat. Daar word je beter van. En daar worden anderen ook beter van. Zullen we een moment stil zijn? Heer Jezus, we aanbidden u. We aanbidden u als Heer. Heer over de geschiedenis. Heer over de elementen. U bent in staat om water in wijn te veranderen. U bent in staat om lege, doelloze levens te vullen met de wijn van uw geest. Vader, u weet ook precies hoe ons leven erbij staat op dit moment. Maar we willen ons volledig openen op dit moment ook voor u. En vragen u, vul ons met uw Heilige Geest. Zodat we zullen verstaan wat u van ons wilt. En help ons dan ook om zoals de bediende hier in dit gedeelte gehoorzaam te zijn. En bovenal help ons om Jezus groot te maken. Zijn discipelen vertrouwden op hem. En Heer, dat willen we uitspreken. We vertrouwen op u. En help ons om dat ook morgen en overmorgen te doen. En ook als we een andere zaal moeten zoeken. En ook als er dit gebeurt en dat gebeurt. Wij willen ons volledig toevertrouwen aan u. In uw grote naam, Jezus. Amen.